aanbidding is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 24e psalm het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op en die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. 2 en 3 van 24. Wij zullen het woord God lezen uit de brief van Jacobus. En uit die brief lezen wij het tweede hoofdstuk en we beginnen bij het 14e vers. Jacobus 2 vers 14 tot 26. Na de schriftlezing zingen we uit de 19e psalm en daarvan het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam, wat nuttigheid is dat? Al zo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof, ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is en gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? Desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als ze de gezonderen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, er is in zondag 24 nog één vraag met het daarbij behorende antwoord waar we onze aandacht nog niet aan hebben gegeven. En dat gedeelte waar we nou een aantal keren bij stil hebben gestaan, zondag 23 en 24 van ons leerboek over de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. Vraag 64. Daar vinden wij de stof voor de prediking van vanavond in samengevat. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, vanavond mogen we weer onder uw woord zijn. Geeft u ons weer onderwijs uit de schriften. Wilt u door uw woord nog weer tot ons spreken? En wij bidden van u dat u het door uw Heilige Geest wilt toepassen aan onze harten. Heere, daar komt het toch altijd weer op neer. Dat zal toch altijd weer moeten. Zal het werkelijk een gezegende kerkdienst zijn en zal uw woord waarlijk vruchten voortbrengen, dan kan dat immers alleen als de Heilige Geest er gebruik van maakt en als de Heilige Geest dat woord ook via ons oor doet binnendringen in ons hart en als Hij daar de zegenende wasdom op het gestrooide zaad geeft. Mogen we u dan ootmoedig en eerbiedig vragen dat gij ons ook vanavond de Heilige Geest zou willen geven, zowel in spreken als in luisteren. Geef inzicht in uw woord, geef dat de prediking ook niet anders mag zijn dan de vertolking van uw woord en dat de boodschap dan ook gebracht mag worden, volkomen in overeenstemming met de bedoeling van de Heilige Schrift. Laat het woord ook een boodschap zijn, Heere, waar de Heilige Geest dan gebruik van maakt om in onze harten te werken. En schenk daartoe ook dat wij bij het luisteren ondervinden mogen dat Gij ons zoekt en in ons midden wilt zijn. En wilt u alles weren wat ons zou kunnen schaden, wat deze kerkdienst zou kunnen hinderen, wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. Wilt u alles weren wat de duivel gebruiken wil om uw woord krachteloos te maken, om ons bij uw woord vandaan te trekken, ook al zijn we lichamelijk in de kerk en al hebben we oren waarmee wij kunnen horen, maar dan zal de duivel het nog proberen, Heere, om uw woord bij ons weg te houden, zodat we het niet horen of zodat we het niet verstaan en zodat we het ook vergeten. Wil ons ervoor bewaren, Heere, en schenk zo uw onmisbare zegen. Geef die aan ons Heere, geef die ook aan hen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden. Heere, we denken ook aan hen die zelfs ook van het middel van de kerktelefoon verstoken zijn. U kent een ieder van ons en u weet de noden en de behoeften van ieder mensenkind, ook de geestelijke noden. Zelfs als wij die noden niet kennen, dan kent u ze nog wel. Als wij in onze natuurlijke staat onbekend zijn met wat we nou echt nodig hebben, en als wij ons altijd nog druk maken met de dingen die vergankelijk zijn en waar we uiteindelijk toch een keer van losgemaakt moeten worden, ook als wij blind zijn voor onze werkelijke nood, Heere, dan weet u toch wat voor mensen wij zijn. Zondaren, verloren, verdorven, schuldig, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, op weg naar een eeuwig verderf, slaven van de boze. Heere, als we voor deze dingen nog nooit oog hebben gehad en als ze ons nog nooit hebben beklemd en benauwd, laat het dan eens een keer zo mogen zijn, Heere, dat we de dingen echt gaan taxeren in Bijbels licht. En dat we onszelf niet langer iets wijs maken, dat we niet langer onder een illusie leven, maar dat wij eerlijk voor u worden en eerlijk tegenover onszelf gaan worden. En dat wij zo ook echt mogen leren bij u de Heere onze toevlucht te zoeken en u te gaan aanroepen in de nood, om in die weg ook te ervaren dat wij uw gunst oneindig groot zullen vinden. Laat uw zegen dan op rusten, Heer, op de verkondiging van uw woord. Hier en allerwege mogen de prediking op deze dag gebracht worden in vertoning van geest en van kracht. Dan zendt u daartoe zelf ook mensen uit en wilt gij degene die ge daartoe uitgezonden hebt bekwamen en ondersteunen. Ja, Heere, geef dat uw woord voortgang mag hebben en dat er predikers van dat evangelie zullen zijn en zullen blijven, maar dan zulken die het woord recht snijden, Heere, arbeiders die niet beschaamd worden, maar die gij zelf in dienst genomen hebt en in uw dienst bevestigd. Geef dat er mensen mogen zijn die daarvoor worden opgeleid. En als in de komende dagen het admissie-examen in Apeldoorn weer gehouden zal worden, wilt u dan gedenken aan degenen die daarin deelnemen, die zich aan een onderzoek onderwerpen. Heren, geef ze woorden die ze kunnen spreken, waarmee ze kunnen vertolken wat er leeft in hun hart en wat hen motiveert om naar te staan naar het ambt van dienaar des woords. Geef ze, als u ze geroepen hebt, daartoe inderdaad ook de vrijmoedigheid en geef wijsheid en inzicht aan degene die dat hebben te beoordelen. En wil onze kerken zo ook nog weer verblijden met uw daden, door mensen te geven die eerlang u kunnen dienen in het ambt. Zegen gij alle arbeidheren in uw koninkrijk. Wilt gij ervoor zorgen dat dat werk voortgang mag vinden en dat door alles heen uw naam mag worden verheerlijkt en groot gemaakt. Wij bidden, Heere, dat ge gedenken wilt aan allen die een moeilijk leven hebben. Moeilijk, omdat ze met lichamelijke zwakheden en gebreken tobben. Moeilijk, omdat ze in geestelijk opzicht de weg soms niet meer weten en zich niet en ook geen raad en uitkomst zien als de nood hen aangrijpt. Heren, dat is nog niet eens altijd vanwege onze zonden en onze ellenden dat een mens in geestelijke nood en worsteling kan verkeren. Het kan ook in de vorm van een bepaalde psychische ziekte zijn. Soms gaan die dingen ook wel samen. Heren, en is het voor ons mensen soms ook heel moeilijk om het een van het ander te onderscheiden. Maar gij weet wat zulken van nodig hebben. Heren, laten ze de weg tot u toch mogen gaan. Om misschien ook wel onder heel wat bestrijding en heel wat zielenangsten. Maar laat u niet onbetuigd, Heren, en geef gij genade uitkomst. Mensen die in het donker verkeren, omdat ze u de Heere niet zien en niet weten waar ze u vinden kunnen. Mensen voor wie de Bijbel een gesloten boek lijkt te zijn, waarin ze geen enkel woord van bemoediging, maar wellicht wel woorden van veroordeling aantreffen. Mensen die door Satan worden achtervolgd. Mensen die op allerlei wijze in aanraking komen met de zwakheid, ook van de menselijke geest, de zwakheid ook van het geloof. Heren, laat u niet onbetuigd, maar wilt gij uw gunst nog in rijke mate bewijzen? Wilt gij uw werk voortzetten, Heren, in deze wereld? Niet alleen maar door de verkondiging van uw woord en door alle andere arbeid die in dienst van het evangelie geschiedt, maar ook, Heren, en zo wilt u het toch ook doen, door het evangelie dat misschien niet zozeer met woorden, maar meer met daden mag worden uitgedragen. En is er niet een roeping voor uw kerk en is er niet een roeping voor alle die u vrezen, om misschien zelfs wel zonder woorden anderen voor de Heere Jezus en voor zijn dienst te mogen gewinnen. Heere, laat uw kerk, laten alle die u vrezen dan ook een godzalige levenswandel mogen hebben, waardoor ze goden een goede reuk van u mogen zijn. En waardoor ze als levende brieven, maar ook leesbare brieven in deze wereld de dienst des Heren mogen aanbevelen. Anderen tot jaloersheid mogen verwekken. Ach Heren, wat ontbreekt daar ook veel aan. En wat is er op het leven van degene die u vrezen, menigmaal heel wat aan te merken. En wat gaat er soms maar bitter weinig van uit. Van wervende kracht en jaloersmakende kracht. Ach Heer, het tekent wel dat het geestelijk peil niet, vaak niet al te hoog is. O God, zou u uw geest nog eens vaardig doen zijn, willen doen zijn over alle die u vrezen. Opdat ze meer en meer mogen toegerust worden om u de Heere te dienen met een godzalige wandel. En de godzaligheid is immers tot alle dingen nut. Heeft hij niet een belofte voor dit en ook voor het toekomende leven? Ach Heere, schenk dan uw kerk datgene wat nodig is om te zijn een licht op een kandelaar. En mag de prediking van vanavond daar dan ook dienstbaar aan zijn. Als ons de waarheid wordt voorgehouden dat het onmogelijk is dat degene die Christus door een waar geloof ingeplant zijn, niets zouden voortbrengen. Werken der dankbaarheid. Heren, open onze ogen, opdat we het zien mogen. En geef ons harten om het te verstaan. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de eerste psalm, de eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, en want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. Psalm 1 vers 1 en 2.
Thank you.
Ja, de vraag of de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze tenslotte geen zorgeloze en goddeloze mensen kweekt. Is dat zomaar een theoretische vraag, een vraag om te vragen? U weet, er zijn zulke vragen dat mensen een vraag stellen om nou ook wat te willen vragen. Maar voor de rest houdt die vraag helemaal niet zoveel in. Is het zo'n vraag? Een vraag die je eigenlijk ook zo ineens terzijde kunt schuiven en van geen belang hoeft te achten? Of is het een vraag die toch wel van belang is en waar toch wel aandacht aan geschonken mag worden, tot zelfs in de prediking van het woord toe? Is het van onze catechismus wel inderdaad een goede greep om deze vraag ook in het leerboek op te nemen? Ja, toch wel, want dit is namelijk gezegd en dit wordt nog altijd beweerd, dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze tenslotte zorgeloze en goddeloze mensen kweekt. Dat is bijvoorbeeld het verwijt van de kant van de kerk van Rome. En dat wordt ook wel gezegd van de kant van de remonstranten. De gereformeerde leer, waarvan wij geloven dat die schriftuurlijk is, dat die op de Bijbel geënt is, zou zorgeloosheid teweeg brengen. Zelfs goddeloosheid in de hand werken. Want het is toch maar makkelijk. Je zegt dat je gelooft in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Je zegt daarbij dat dat voldoende is. Dat de mens er zelf helemaal niets aan hoeft toe te voegen. Je hoeft er echt helemaal niets aan te doen. En dat zeggen we toch als wij de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze beleiden, dat zonder enige verdienste onzerzijds ons de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus wordt geschonken en toegerekend, en dat dat zo volkomen is in Gods ogen, als had ik zelf voor al mijn zonden betaald en al had ik zelf alle gerechtigheid volbracht die volbracht moest worden, en ik hoef er niks aan te doen dan alleen maar te geloven. Het is toch maar makkelijk als het zo gaat. En als je echt geen enkele bijdrage hoeft te leveren, dan wordt een mens vanzelf wel zorgeloos. Dan gaat hij denken dat het er nou ook helemaal niet meer toe doet hoe hij leeft. Natuurlijk, als het toch niet van belang is en als het toch geen inbreng heeft, dan maakt het toch ook niet uit hoe je leeft. Vertrouw alleen maar op de gerechtigheid van Christus. Vertrouw maar op de vergevende genade van de Heere. En dan komt alles goed. Zorgeloos worden de mensen dan. En eigenlijk ook nog goddeloos. Want kijk hun leven er soms maar eens op aan. En het is nog waar ook. Het is nog waar ook dat er in de gereformeerde wereld, waar de leer van de rechtvaardiging beleden wordt naar de schriften, zoals we dat in onze catechismus onder woorden gebracht vinden en ook in andere belijdenisgeschriften het wel terugvinden. Het is nog waar ook dat de praktijk bewijst dat er mensen zijn die Rome alle aanleiding geven tot deze en dergelijke beschuldigingen. Of Rome het recht heeft om het dan te doen, dat is nog weer een andere vraag. Maar het levensgedrag, het zogenaamde christelijke gedrag en het gebruik van de christelijke vrijheid, zoals verschillende gereformeerde beleiders dat vroeg en laat hebben bewezen, laat zien dat de leer echt zorgeloosheid aankweekt en goddeloosheid tot stand brengt. Want er zijn toch altijd antinomianen geweest. Nou heb ik het woord genoemd waarmee we ze dan ook kunnen aanduiden en waarmee ze in de regel worden aangeduid. Antinomianen, mensen die van de wet niks meer willen weten. En die de wet ook helemaal aan de kant schuiven en die zich beroepen op het woord van de schrift. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, als je dan met de wet niet meer te maken hebt en je bent onder de genade, dan dan kun je leven zoals je wil, want die genade maakt altijd alles weer goed. En zo zijn er altijd mensen geweest die in valse gerustheid geleefd hebben. En wie leven gemerkt, gekenmerkt werd door lichtzinnigheid. Ze waren er, ze zijn er. Je komt ze ook vandaag nog tegen. Mensen die met een beroep op de rechtzinnige leer, op van de rechtvaardiging van de goddelozen, slordig leven leiden, een zorgeloos leven leiden, zichzelf van alles en nog wat aan vrijheden toestaan, want ze zijn toch met God verzoend door de dood van zijn zoon. En ze geloven dat er ook als ze eens een keer een misstap begaan, direct wel weer vergeving voor hen klaar ligt. Ze zijn immers op weg naar de hemel en de Heere blijft te vertrouwen. Ja, en als je daarnaar kijkt, dan kun je die beschuldiging begrijpen en dan is het heel terecht als de vraag hier in ons leerboek ook gesteld wordt. Is dat nou inderdaad de consequentie van deze leer? En dat niet alleen maar nu aan de orde is en in de dagen waarin onze catechismus uiteindelijk opgesteld is, maar dat het al veel eerder ook aan de orde was, dat blijkt wel als je het Nieuwe Testament leest. In de brief van de apostel Judas lezen wij bijvoorbeeld dat er sprake is van mensen die de genade Gods veranderen in ontuchtigheid. Daar heb je net hetzelfde. Die zich op de genade Gods beroepen en die zeggen de genade Gods redt ons en daar vertrouwen we op. En dan moet je hun leven eens bekijken. Ontuchtigheid. Dat kan er allemaal mee door. En we weten zelfs dat de apostel Paulus er ook van beschuldigd is. Hij schrijft dat aan de Romeinen. Hij laat het weten dat ze die beschuldiging ook over zijn hoofd hebben uitgegoten. Als zou hij de boodschap brengen van laten we de zonde maar doen, opdat de genade des te meer zal worden. En als Paulus van deze beschuldiging weet en van deze aantijging, dan is hij hevig, heftig, maar ook heilig verontwaardigd. En dan durft hij het te schrijven aan de Romeinen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Mensen die dit van hem durven zeggen en die zijn boodschap zo willen verstaan, willen verdraaien, dan is de apostel heel scherp. En dan zegt hij dat de verdoemenis rechtvaardig is. Maar kennelijk zijn er altijd mensen geweest van wie deze beschuldiging wel terecht was. Die niet zoals Paulus daar hevig verontwaardigd over hoeven te zijn. Want het is waar. Zij brengen de boodschap met woord en met de daad. Laten we de zonde maar doen. Dan wordt de genade nog heerlijker en groter. De duivel heeft kans gezien als de aartsleugenaar, zo wordt hij in de Bijbel ook genoemd, nietwaar, om mensen de leugen te laten verkondigen. Het woord van God zo te laten verdraaien, uit het woord van God zulke goddeloze conclusies te trekken, dat uiteindelijk dat woord precies het tegenovergestelde gaat beweren dan dat het werkelijk beweert. We hebben al gezien, en dat kwam duidelijk uit toen het ging over de vragen in zondag 23 en het begin van zondag 24, dat de duivel vele mensen heeft leren geloven dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen. Want, zo heeft hij de mensen wijsgemaakt, je zult er zelf ook wat aan moeten doen. Je zult het met je goede werken zelf ook moeten verdienen. Althans, voor een deel. En zo heeft de duivel de eigen gerechtigheid gepropageerd. En mensen voorgehouden dat zij door hun levenswandel en door hun inspanningen en door hun ijver en door hun betoonde godsvrucht zelf ook een stukje verdiensten moeten opbouwen bij God. En hij heeft deze opvatting ook tot leersysteem laten stollen, met name in de kerk van Rome natuurlijk. En zo heeft hij nogal succes gehad op het verbreiden van deze leugen. En er zijn altoos mensen die in de greep van deze valse leer zijn gebleven en worden gevangen gehouden. Maar wat de duivel ook gedaan heeft, dat is toen deze leugen weerlegd werd en toen uit het woord van God aangetoond wordt dat de Heere de zondaar rechtvaardigt wel door het geloof alleen en dat onze werken daar niets aan toevoegen, toen heeft de duivel die waarheid ook weer tot een leugen laten geworden. Door mensen te laten beleven en geloven wat ik zo pas zei, maar dan komt het er ook niet meer op aan hoe je leeft. Als je eigen werken toch geen inbreng hebben, nou mensen, maak je daar dan ook niet meer druk om, want God maakt zich er ook helemaal niet druk om. Dan kun je inderdaad vertrouwen dat het geloof alleen genoeg is. Nou, en geloof het dan maar en laat het voor de rest maar aan de Heere over. En maak er dan maar een feest van in je leven. En neem er van zoveel mogelijk van de wereld ook nog mee. En zo zijn er aan de andere kant ook mensen in de strik gevallen. De ene strik is de strik van het legalisme, wetticisme, nomisme, wat voor theologische benaming je er ook aan wil geven. Je moet zelf wat doen, je moet zelf je inspannen, je moet zelf een bijdrage leveren, je moet het werk van de Heer Jezus aanvullen. En de andere strik is die van het antinomianisme. Van het is genoeg wat Jezus gedaan heeft, maak je geen zorgen, alles komt wel goed, leef maar zoals je wilt. En hoe moet je daar nou tussendoor? Want je moet tussen die twee klippen door. En met gevaar dat je je of aan deze of aan die klip verwondt. En dat je of op dit punt of op dat punt schade oploopt. Of anders gezegd, dat je of in de ene sloot terechtkomt, of in de andere sloot aan de andere kant van de weg. Hoe moet je daar nou tussendoor? En daar moet je tussendoor. Hoe is het dan? Het is zoals gezegd is. Het geloof alleen rechtvaardigt. Of beter gezegd, God rechtvaardigt in de weg van het geloof alleen. Maar ga nou niet denken dat dat geloof alleen blijft. Dat het een geloof is dat alleen maar geloof is. En dat alles wat geloof genoemd wordt nou ook voor geloof gehouden mag worden. Natuurlijk, het is geloof alleen. Maar het is niet een geloof dat alleen blijft. Het is een geloof dat door de liefde werkt. Het is een geloof dat in de vruchten openbaar komt. Het is een geloof dat uit de werken blijkt. Het is een geloof niet leeg, niet dood, niet onvruchtbaar, maar een geloof dat leeft. En omdat het leeft, wordt het zichtbaar en draagt het vruchten en kan het herkend worden. En laat het geloof het leven ook veranderen. En daar heeft de legalist geen erg in en daar heeft de antinomiaan geen erg in. Maar zo is het naar het woord van God. Geloof alleen en dat geloof alleen blijft niet alleen. Want daar geeft God een kroon op. En dat laat God in de vruchten zichtbaar worden. En dat blijkt uit antwoord 64. Het is onmogelijk dat degene die waarlijk gelooft en door een waar geloof Christus ingelijfd is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. U begrijpt deze zin. Het is onbestaanbaar dat iemand kan zeggen ik geloof terwijl zijn leven er niks van laat merken. Het is onbestaanbaar. Als iemand zegt dat hij gelooft dan kun je het controleren ook. Dan kun je het nagaan. Dan blijkt het ook. En als het dat niet doet, dan kan hij zeggen wat hij wil, maar dan is het een dood geloof. Nee, nee, terecht mag onze catechismus de aantijging ver van zich werpen. Deze leer maakt geen goddeloze en zorgeloze mensen. Trouwens, moet een mens nog zorgeloos gemaakt worden? Moet een mens nog goddeloos gemaakt worden? Hoe komen we op de wereld? Ik zou zeggen als zorgeloze mensen. Als goddeloze mensen. Als het toch waar is waarmee bijvoorbeeld ons doopformulier begint. Als dat schriftuurlijk waar is en als je dat vanuit de schrift bewijzen kunt. En als het daarom zo gezegd moet worden. Dat wij van nature kinderen des toorns zijn die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. Hoe komt de mens dan op de wereld? Als een zorgeloos schepsel. Die zich om zijn schepper niet gaat bekommeren en die zich om zijn eigen zaligheid ook niet bekommert. En dat blijkt ook wel bij het ouder worden, bij het opgroeien. Wie van ons was niet zorgeloos? Ook al ben je het nou misschien niet meer. Ook al heb je nou inderdaad zorg voor je ziel gekregen. Ook kon je je nou niet meer rustig op je bed neerleggen. Zonder dat je de Heere ootmoedig gesmeekt hebt om zijn genade. Ook al kun je nou niet meer zonder de Bijbel en zonder het woord en zonder het gebed tot de Heere leven. Ook al kun je nou niet meer zonder de Heilige Geest leven. Omdat alleen de Geest ons leven vernieuwt en ons met het geloof in Christus begift. Dan is er in je leven toch een tijd geweest dat je je daar helemaal niet zo druk om gemaakt hebt. En dat zal bij de een misschien nog duidelijker aanwijzbaar zijn dan bij de ander. Maar laten we eerlijk wezen, als God een mens gaat bekeren, dan krijg je wat een spijt. Over al die tijd die je verloren hebt. En over al die gelegenheden die je voorbij hebt laten gaan. En over al die jaren, mogelijk wel jaren, ja, dat je zorgeloos geleefd hebt. En dat je je nooit eens afvroeg, mijn ziele doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardigd verschijnen voor God. En zijn er ook niet heel wat bewijzen uit je verleden, uit je eertijds, dat je een goddeloos mens was. Niet dat dat altijd nou zo direct bleek uit gruwelstukken die je bedreef, van sommigen misschien nog wel ook, die dat op de dag van vandaag diep leedwezen over hebben. En bij anderen was het misschien wat bedekt en wat met vroomheid overgroeid en onder een vernis van godsdienst bedekt geweest. Maar er was van binnen toch die goddeloosheid. Ook al durfde hij het niet in de daden om te zetten, maar wat heb je met je gedachten allemaal niet gedaan? En wat is er in je gedachtenwereld en in je dromenwereld allemaal niet afgespeeld? Sociale controle hield het er nog een beetje onder. En je geweten liet het je niet toe om te laten uitbreken, maar daarmee was je geen heilige, een echte heilige voor Gods aangezicht. Ach nee, je mens hoeft niet eens zorgeloos meer te worden, want die is het al lang. En goddeloos hoeft die ook niet meer te worden. Nee, we hebben geen bepaald leerstuk nodig om ons zo te maken. Want de zonde heeft ons al lang zo gemaakt. Waar of niet? Dat is trouwens wat, niet waar? Dat is trouwens wat. Een schepsel Gods te zijn. Door de Heere geschapen, gevormd, gemaakt. Door de Heere onderhouden. Door de Heere verzorgd, nagewandeld met de blijken van zijn goede tierenheid. Van voedsel voorzien, van gezondheid voorzien. Bovendien nog begiftigd met zijn woord, met zijn roepstemmen, met de evangelietijdingen. De boodschap van zijn genade bekend gemaakt met de naam van de Heer Jezus, de zaligmaker van zondaren. In je jeugd heb je de psalmen over geleerd. Je hebt er versjes over geleerd, over Jezus en over zijn goede tierenheid. En over zijn genade en over zijn zondaarsliefde. en zorgeloos te zijn. Je niet om de eer van je schepper te bekommeren. Je niet af te vragen, Heer, hoe zal het straks wezen als ik sterven ga? Zijn mijn zonden nou bedekt, die daar geen werk van gemaakt hebben? Integendeel, het allemaal maar voor kennisgeving aangenomen hebben en het naast je neergelegd hebben en je eigen koers hebben uitgezet en je eigen weg te zijn vervolgd. Dat is wat. Om een zorgeloos schepsel van de Heere te zijn en een goddeloos mens in het diepst van je bestaan. Kijk maar eens naar binnen en kijk maar eens terug. En we hebben alle reden vanavond gemeend om ons voor Gods heilig oog te verootmoedigen. Vanwege die zorgeloosheid en die goddeloosheid. Of ben je nog steeds zo? Doet het woordje toch eigenlijk, als je eerlijk bent, niks? Misschien wel eens een keer even in een stukje onrust in je geweten. Maar dat gaat weer over en dat is weer voorbij. En je haalt weer adem. Het is weer gelukkig over. Ben je nog steeds zo? Hoe moet het nou met je ziel? Hoe moet het nou als je voor God moet verschijnen? Geef daar nou eens echt aandacht aan. En de gave Gods, de zorg die de Heere dagelijks aan je besteedt, al die bewijzen van zijn goede tierenheid, en wat zijn ze menigvuldig? Zeggen die je dan niks? Kun je dat allemaal maar aanvaarden en kun je dat allemaal maar gebruiken in dienst van de zonde? In dienst van jezelf? Ben je dan zo goddeloos? Durf je dat? Laat de ogen toch eens opengaan en zie toch eens wie je schepper is. En wat je allemaal al in al die jaren van je leven aan je schepper te danken hebt. En wat hij allemaal al gedaan heeft om je tot bekering te roepen. En je zijn genade voor te stellen. En je te vertellen dat hij nog veel meer heeft om te geven dan wat hij tot nog toe geschonken heeft. Maar je wilt het niet eens hebben. Het is wat om een zorgeloos en een goddeloos mens te zijn. En je hoeft het niet eens te worden. En daarom, als wij onze catechismus nog eens een keer zouden moeten herschrijven, dan zou het misschien wel te overwegen zijn om het antwoord op vraag 64 eens wat anders te formuleren. Ik zeg niet dat we het doen moeten, maar het zou te overwegen zijn. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Dan zou het antwoord kunnen zijn, nee, helemaal niet, want we zijn al lang zorgeloos en goddeloos. Dat hoeft die leer ons niet meer te maken. Dat zou ook een heel juist antwoord zijn. Maar laten we ons toch maar houden aan het antwoord dat er wel staat. Dat is een ander soort antwoord, maar het is net zo goed bijbels. Net zo goed gegrond op het woord van God. Nee, die leer maakt geen goddeloze, zorgeloze mensen. Want het is onmogelijk. Absoluut onmogelijk. Het is een absurditeit om te denken dat iemand echt aan de Heer Jezus verbonden kan zijn, uit de gerechtigheid van de Heer Jezus mocht leren leven, met de genade van de Heer Jezus is verrijkt en dan geen werken der dankbaarheid voor te brengen. Dat is een abnormaliteit. Hoe komt dat dan? Wel, omdat Christus niet gedeeld is. Dat wil zeggen, Christus is ons geworden wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En als een mens die Christus krijgt, krijgt hij hem helemaal of hij krijgt hem helemaal niet. Je krijgt de Heer Jezus niet alleen maar ter rechtvaardigheid. Maar als God hem aan een zondaar geeft. En als God hem aan een zondaar openbaart.
En als zo'n zondaar het geloof ontvangt waardoor hij Christus wordt ingelijfd. Ik blijf maar even in de termen die onze catechismus hier gebruikt. Die overigens ook uit de schrift geput zijn. Dan is die Christus niet alleen maar tot rechtvaardigheid geworden. Maar ook tot heiligmaking. Dan zorgt hij ervoor niet alleen maar dat de schuld van de zonde wordt weggedaan. Dat is de rechtvaardiging. Want dan ziet God geen zonde meer en dan ziet hij geen ongerechtigheid meer. En dan delgt hij die ongerechtigheden uit als een nevel en dan zal hij niet meer op hen tonen en op hen schelden. Dat is allemaal volbracht, dat is allemaal weggedaan door de gerechtigheid van Christus, door het offer dat hij gebracht heeft, door het bloed dat hij gegeven heeft. Maar hij verlost niet alleen van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde, of van de smet van de zonde. Hij vergeeft niet alleen, maar hij vernieuwt ook. Begrijpt u? Christus kun je nooit delen. Je kunt zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid nooit van elkaar losmaken. En daarom kan deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen maken. En als het dan toch lijkt te gebeuren, en als er zijn die de vinger kunnen wijzen, met de vinger kunnen wijzen en zeggen van bepaalde beleiders, van bepaalde zogenaamde christenen. Nou kijk eens, die zeggen met de mond roemen ze in Christus en met de mond roemen ze in de genade. En het is allemaal vergeven en ze zijn gered en ze gaan naar de hemel. En kijk hun leven er nou eens op aan. Dan kun je één van tweeën zeggen. Of zo iemand is mijlenver van zijn plaats. Of van die hele belijdenis deugt niks. Hij kan het wel zeggen, maar het is niet echt. Hij kan wel zeggen dat hij gelooft, maar het is een dood geloof. Want het echte geloof, dat is zichtbaar. Dat is niet alleen maar hoorbaar. Dat kun je niet alleen maar eens een keer te weten komen als iemand de mond open doet en als die gaat vertellen van wat de Heere gedaan heeft, of die dat nou met een heel verhaal doet, of dat hij dat nou met een enkel getuigenis doet. Dat kun je niet alleen maar horen, maar het echte geloof, dat wordt ook zichtbaar. En dat is nou juist het onderwijs dat de apostel Jacobus ons geeft. En daarom heb ik u een gedeelte uit die Jacobusbrief gelezen, gemeente. Die brief waar niet iedereen direct raad mee heeft geweten. Zelfs Luther heeft er niet zo direct zicht op gehad wat hij nou eigenlijk met Jacobus aan moest. En hoe kwam dat? Omdat Luther natuurlijk ontzaggelijk geboeid was door het betoog van de apostel Paulus. Dat was nou zijn probleem. Dat is nou echt een existentieel probleem geweest. En dat kun je uit het leven van Luther heel duidelijk verklaren. De man die heeft geworsteld met de vraag, hoe kom ik met God verzoend? Hoe word ik rechtvaardig voor God? En toen wezen ze in de kerk waar hij toe behoorde hem de weg. En dan moet je het zelf doen en dan moet je dit doen. En dan moet je nog een keer boetedoeningen doen. En dan ga je nog maar eens een keer bidden. En dan zoek je nog maar eens een keer. En zo hebben ze hem de weg gewezen en dat waren de wegen die hij zelf gaan moest. Hij moest het zelf maar opbouwen en zo zou het dan wel een keer goed komen. Want zo ging het bij iedereen toch. En daar liep Luther mee vast en daar kon hij geen weg meer mee. En daar werd hij niet beter van, maar alleen maar slechter in zijn eigen waarneming. En zo kwam hij er niet en zo kwam hij er nooit. En toen ging hij Paulus lezen. En toen zag hij in Paulus dat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard wordt. En dat het evangelie uit geloof tot geloof is. En dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. En toen was zijn hart zo aan de leer van de apostel Paulus verbonden. Daar had hij de ruimte van Gods genade in gezien. En daar had hij de kracht van Gods genade in gevoeld. En geen wonder dat Paulus, dat was Luthers man. Begrijpelijk of niet? Als dan een schrijver van het woord van God zo gebruikt wordt om jouw leven op te lichten en te verhelderen en jou de weg Gods duidelijk voor ogen te stellen. En als je daar de stem van de Heere in hebt mogen horen, met name in die Romeinenbrief. En geen wonder dat Luther ook nog een commentaar geschreven heeft op de Galatenbrief. Nog zo'n soort brief, waarin die nadrukken zo vallen. Alleen Christus, alleen de gerechtigheid van Christus, dat is genoeg om Luther's zonde te vergeven en Luther een intree te geven in de hemelse heerlijkheid. En al zijn zonde weg te werpen achter Gods rug. Toen ging hij Jacobus lezen. En toen zegt hij bij zichzelf, die brief die hoort er nou helemaal niet bij. Die brief die zo totaal andere taal spreekt. Op het eerste gezicht lijkt dat ook zo. Die brief die ons vertelt dat Abraham helemaal niet door het geloof gerechtvaardigd is, maar door de werken. Die brief erin ook, waarin ook staat dat Rachab door de werken gerechtvaardigd is, als ze de verspieders met vrede ontvangen had en door een andere weg uitgelaten. Toen zei hij, ja, dat is toch een totaal andere boodschap. Dat harmonieert helemaal niet met Paulus. En Luther zal de enige niet geweest zijn die met Jacobus en met de boodschap die Jacobus bracht problemen heeft gehad. Misschien hebt u dat ook wel. Misschien hebt u voor uzelf ook wel eens de gedachte gehad van hoe kan het nou allebei waar zijn? En hoe kunnen dat nou allebei geïnspireerde schrijvers zijn? En hoe kunnen ze nou allebei onder de leiding van de Heilige Geest hebben gestaan? Paulus die zei, niks met werken, alleen het geloof. Jacobus die zei, natuurlijk wel werken. Geloof dat door de werken openbaar komt. Is er een oplossing voor? Ja, natuurlijk is er een oplossing voor. Dacht u nou echt, nou heel serieus, dacht u nou echt dat de Heere ons een boodschap, een Bijbel gegeven had, waarin dingen staan die elkaar tegenspreken? Dacht u dat de Heere, die ons het woord gegeven heeft met de bedoeling om ons wijs te maken tot zaligheid, dat is het toch niet waar? God heeft ons toch zijn woord gegeven met de bedoeling dat we wijs zouden worden tot zaligheid. Dacht u dat de Heer nou zo'n ingewikkeld, zo moeilijk, zo'n elk zichzelf tegensprekend boek gegeven had, waaruit we de conclusie zouden kunnen trekken, nou als je nou alles gelezen hebt, dan weet je nog net niks. Dan ben je nog net niks verder. Heus, God heeft ons een betrouwbaar boek gegeven. En als die Paulus roept en gebruikt door de Heilige Geest om een stuk van de Bijbel te schrijven. En als hij daarnaast ook Jacobus roept om datzelfde werk te doen. Al is het aandeel van Jacobus een stuk kleiner dan het aandeel van Paulus. Dan is de boodschap die de een brengt net zo waar als de boodschap die de ander brengt. Gemeente, ik stel het maar een beetje scherp. Om het probleem dat hier zich voordoet, lijkt te doen, duidelijk te omschrijven. Maar ze spreken elkaar niet tegen. Je moet er alleen goed op letten wat de een bedoelt als hij het over werken heeft en wat de ander ermee bedoelt. Als Paulus het over de werken heeft, dan heeft hij het over de werken der wet. Dan heeft hij het over de werken die je doen moet, volgens de Joodse leer ook, om zo de zaligheid te verdienen. Dan heeft hij het over die werken die jij moet volbrengen in gehoorzaamheid aan Gods geboden, want anders dan blijf je er buiten staan. Maar als Jacobus het over de werken heeft, dan heeft hij het helemaal niet over de werken der wet. Dan heeft hij het over de werken die eigenlijk werken der dankbaarheid zijn. Dan heeft hij het over de werken waarin dat geloof, dat nou echt alleen genoeg is om zalig te worden en gerechtvaardigd te worden. Dan heeft hij het over de werken dat dat geloof nu voort gaat brengen. Want een nauwkeurige lezing van dat gedeelte waar we vanavond ook bij stilgestaan hebben, de tweede helft van Jacobus 2, laat ons zien dat de apostel het daar wel degelijk over het geloof heeft. 5, 6, 7 keer gebruikt hij dat woord wel. Maar dan gaat het er hem om dat dat een echt geloof zal zijn. En een echt geloof, dat kun je herkennen. Anders gezegd, het front waar Paulus tegen streed, was een totaal ander front dan waar Jacobus mee te maken had. Paulus had te maken met die wettische mensen, met die judaïsten, met die legalisten, met die mensen die de mens verplichten om ook hun bijdrage te leveren. En dan zegt hij, weet je wat jullie doen? Jullie doen tekort aan de eer van Christus. Jullie ontkennen de genoegzaamheid van het offer van Christus. Jullie denken nog dat een mens zelf ook nog wat in kan brengen. Jullie denken dat je met de wet nog ergens kan komen. Maar ik zal je vertellen dat de wet alleen maar zonde doet kennen. Al dat de wet alleen maar onder een oordeel beslaat. En je kunt met die wet nooit een gerechtigheid opbouwen. En probeer het ook maar niet. Maar rust nou enkel en alleen op datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. Want dat is door God goedgekeurd. En wat jij eraan probeert toe te voegen, dat kan door God toch nooit goedgekeurd worden. Want God vraagt het volmaakte. En dat kun je nooit geven. Zelfs je beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Dat is het front waar tegen Paulus streed. Jacobus komt in aanraking met die mensen die nou juist zich beroepen op die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En die zeggen, nou, we geloven. Wat moeten we nog meer? We geloven. We brengen helemaal geen werken, daar doen we ons best niet voor, want dat hoeft helemaal niet. Je hoeft alleen maar te geloven en dat doen we ook en dat zeggen we ook en dat beleiden we ook. En daarmee is het toch genoeg. En dan zegt Jacobus, nou zou ik dat ook wel eens willen zien in jullie leven. Want je kan zoveel zeggen, de duivelen zeggen het ook, dat ze geloven. Die geloven in een enig God. Ja, zeker, dat doen de duivelen ook. Maar weet je, bij de duivelen kun je het nog zien. Ze sidderen. Maar bij jullie zie ik dat nog niet eens, schrijft Jacobus. Ik zou het wel eens willen zien in jullie leven. Want als het onzichtbaar is en onzichtbaar blijft, weet je, dan is het net als met iemand die in aanraking komt met een arme tobberd. Een man die al een paar dagen niks gegeten heeft en die eigenlijk nog maar amper lompen heeft om over zijn lichaam heen te trekken. En je komt er met hem in aanraking en je bent zelf in goede doen, daar niet van. Je hebt genoeg eten nog in voorraad en je hebt ook nog wel wat geld over om die man of die vrouw een fatsoenlijk kledingstuk te laten aanschaffen. Maar je zegt tegen hem, ja joh, ik heb met je te doen. Ik hoop dat het een keer beter met je gaat. Ga heen en word warm. En dan laat je hem zo van de deur afgaan. En je opent je koelkast niet om hem eens een keer wat te geven. En je geeft hem geen snee brood om zijn honger te stillen. En je laat hem met die vodden en die lompen waar hij in rilt van de kou, laat je hem zo weer naar huis gaan. Of in zijn huis, waar hij dan ook maar verblijf houdt. Misschien wel nergens. Wat is dat? Jouw wens is goed. Ga je goed gaan met God, kun je ook nog zeggen. Ik hoop dat de Heer aan je denken wil. Je kan hem nog een beste vrome wens toevoegen en meegeven ook. Maar van liefde is geen sprake. En zo is het nou ook, zo zegt Jacobus, met het geloof van verschillende mensen. Ze zeggen het. Maar het is niet te zien. Het is het geloof dat vergeleken kan worden met een dood mens. Het lichaam zonder geest is dood. Wat doe je? Heel concreet. Als het lichaam zonder geest is. Wat doe je dan? Dan bel je de begrafenisondernemer. Of niet? En het geloof zonder werken is net zo dood, zegt Jacobus. Want wat gebeurt er als een mens Christus ingelijfd wordt? Dan krijgt hij Christus ook tot heiligmaking, tot levensvernieuwing. En dan gaat het in zijn leven openbaar komen dat hij een God dient. En dat dat een heilig God is. En het komt in zijn levenswandel ook openbaar. Hij wordt ernstig. Hij kan met de wereld niet meer mee. En hij gaat langzamerhand allerlei dingen van de wereld waar hij vroeger aan vast zat, loslaten. Zijn gewoonten worden anders. Zijn spraak wordt anders. Hij zoekt andere mensen om mee om te gaan. Hij zoekt andere lectuur om te lezen. Hij zoekt zijn geest te voeden met ander materiaal. In één woord, hij wordt een ander mens. Hij blijft niet dezelfde. Zodat hij alleen nog maar wat kan zeggen wat dan lijkt op geloof en op geloofsbelijdenis. Nee, maar hij zou, al zou hij niks zeggen. Al zou hij nooit een woord erover spreken. Al zou hij misschien de vrijmoedigheid niet eens hebben om vele dingen te zeggen en uit zijn leven te vertellen. Van toen ontmoette ik de Heer en toen zei de Heer dat en dat heeft de Heer in mijn leven ook gedaan. En daarmee heeft de Heer me ook bemoedigd en daarmee enzovoort enzovoort. Al zou hij de vrijmoedigheid niet hebben omdat dat misschien nog te groot voor hem is. Dan kun je het nog aan zijn leven zien. En dan blijkt dat geloof geen doodgeloof is. En dan kan Jacobus voorbeelden uit de Bijbel aanhalen. Natuurlijk, Paulus kan ook op Abraham zich beroepen. En ik kan bij Abraham ook aan terecht als hij in de Romeinenbrief deze persoon, deze patriarch uit het Oude Testament een aantal keren aanhaalt als een illustratie van dat een mens inderdaad alleen maar door het geloof gerechtvaardigd is. En dat Abraham daar niks aan toegevoegd heeft. En dat hij geen enkele verdienste bij God heeft. Natuurlijk kan Paulus dat ook doen op grond van wat hij uit Genesis gelezen heeft. Maar Jacobus mag diezelfde Abraham ook aanhalen. En hij mag tegen de lezers van zijn brief zeggen, en weet je wat je nou in het leven van Abraham ziet? Nee, niet dat hij door de werken der wet gerechtvaardigd is. Maar wel dat dat geloof dat hij beleden heeft en beoefend heeft in de werken openbaar kwam. Laten we eens lezen in Genesis 22. Paulus leest Genesis 15. Abraham geloofde God. De Heer had tegen hem gezegd, Abraham, ga eens naar buiten. En kijk eens omhoog. En kijk eens naar de sterren. Je kan het niet geloven, nietwaar? Het is eigenlijk ongelooflijk. Maar ga nou maar eens die sterren tellen. Als je het kunt. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. En Abraham zegt, amen, Heer, ik geloof het. En de Heer zegt, dat is genoeg. Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Jacobus leest Genesis 22 in hetzelfde woord van God. En daar wordt ons verteld dat Abraham, de gelovige Abraham, door de Heer op de proef gesteld wordt. En dat God tegen Abraham zegt, geef mij je zoon, je enige, waar je zo lang op gewacht hebt. En ik weet het, die je niet missen kunt. Waar je zo met al de vezels van je bestaan aan verbonden bent. Maar geef hem mij. En breng hem naar een van de bergen die ik je wijzen zal. En offer hem daar aan mij op. En wat het hem ook gekost heeft. En hoe die ook gewoeld heeft op zijn bed in zijn tent. En wat een strijd er ook in zijn binnenste gewoed heeft. En hoeveel aanvechtingen die er ook mee gekend heeft. Hij is gegaan. En toen zijn zoon hem vroeg. Vader, nou hebben we alles bij ons. Maar waar is het lam? Hoe sneed dat door zijn ziel? En toen zei hij, daar zal God voor zorgen. Hoe? Gelukkig, Isaac vroeg niet verder, want Abraham had dat niet geweten. En hij heeft Isaac op het altaar gelegd. En hij heeft hem vastgebonden. En hij heeft het mes genomen. En hij heeft het opgeheven. En hij stond klaar. Zie je wel, zegt Jacobus, dat hij door de werken, door de gehoorzaamheid, door zijn vertrouwen op God, door het feit dat hij alles voor God wilde geven, dat hij God zo oneindig lief gehad heeft, dat hij zelfs zijn enig geboren zoon aan hem heeft willen geven, terwijl hij in zijn binnenste vertrouwde, zo staat er ergens in de schrift, dat God ook machtig was om hem uit de doden weer terug te geven. Zie je nou dat Abraham gerechtvaardigd is uit de werken? nadat dat geloof in de werken zichtbaar werd. Oh nee, en nou wordt het van iedereen niet gevraagd om zo weg te gaan en om zulke geloofswerken te betonen. Niet van iedereen wordt zo'n ontzaglijk offer gevraagd. Maar als de Heer een offer vraagt, ben je dan bereid om het te geven? En als de Heer een weg wijst, ook een weg die je niet kent, ook een weg die je beangstigt, ook een weg waar je voor terughuivert, ben je dan toch bereid om die weg te gaan? En als de Heer zegt, breek je met die zonde, breek je met die neiging, die vrienden kun je beter ook loslaten. Die gewoonte moet je maar niet meer doen. Werk dan het geloof door de liefde. De liefde tot God. De liefde tot de naaste. Daaruit het zal blijken. En Rahab. Van haar weten we lang niet zoveel als dat we van Abraham weten. Maar we weten één ding, dat ze de verspieders met vrede heeft ontvangen. Dat ze toen die mannen uit Israëls leger kwamen, bij haar aanklopte, dat ze ze ontvangen heeft. Ze waren welkom. En ze heeft ze verborgen, schuilplaats gegeven. En toen het gevaar dreigde, toen heeft ze hen met haar woorden beschermd. En ze heeft ze straks met vrede weer laten vertrekken. Toen bleek dat ze geloof had. Ze zei het later ook tegen de verspieders wel. Dat de vreze des Heren op al de inwoners van Kanaan gevallen was. Ze zei het ook wel. Dat niemand voor het aangezicht van de Heren durfde bestaan. Ze zei het ook wel. Dat ze tot geloof gekomen was. Dat er maar één God was. En dat was Israëls God. Maar ze had het in haar leven al bewezen ook. En toen begrepen de verspieders het aanvankelijk helemaal niet. Ze hebben elkaar aangekeken en tegen elkaar gezegd, waarom doet die vrouw dat allemaal? We zijn totaal onbekenden voor haar. En toch ontvangt ze ons met vrede. En toch zegt ze, ga daar een schuilplaats zoeken, hier op het platte dak. Onder die vlasstoppels die hier te drogen liggen. En ik sta voor je in. En als de inspectie komt en als de spionnen van de koning komen, wees ervan verzekerd, ik sta voor je in. En die verspieders snapten er niks van. Totdat ze hoorden. Haar geloofswerken waren eerder nog dan haar geloofswoorden. Maar uit die werken bleek het dat ze een ander mens was. Dat ze een ander hart had. Dat ze waarlijk tot geloof gekomen was. Wel gemeente, dat bedoelt onze catechismus. Dat het onmogelijk is dat degene die Christus door een waar geloof ingelijfd zijn, niet zouden voortbrengen werken der dankbaarheid. En dan de vraag aan onszelf. Die vloeit er natuurlijk ook weer uit voort. Hoe is het dan in ons leven? Je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, zijn wij Christus door een waar geloof ingelijfd? Je kan het ook van een andere kant benaderen. Je kan het ook van de kant benaderen. Wat is er in ons leven aan bewijs dat we andere mensen geworden zijn? Is dat bewijs er nog altijd niet? Je hoeft het ook niet eens zo van jezelf te zeggen hoor. Laat de Heren het maar zeggen en laat de desnoods andere mensen het ook maar zeggen. Hoopvol dat de Heer het goede werk begonnen is. Maar laat ik dan deze vraag stellen. Niet, ben je nou gerechtvaardigd en weet je nou dat je schuld vergeven is? Eigenlijk moeten we dat wel weten natuurlijk. En eigenlijk mogen we onszelf geen rust gunnen voordat we dat inderdaad ook kunnen bevestigen en kunnen beamen. Maar die andere vraag, kun je daar nou weer meekomen? Als Paulus bidt nadat de Heere in zijn leven gekomen is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan vervolgens, als de Heere dat dan gezegd heeft, wat hij wil dat wij doen zullen, het dan ook met de daad gaan doen. Vanuit de liefde tot hem en tot zijn dienst en tot zijn woord en tot zijn wet. Die vraag. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Hebben we dat? Omdat hij, en dat hebben we dan ook beseft, het allerhoogst en eeuwig goed is. De vrezen des Heren, is die begeerlijk voor ons geworden? En willen we dat daardoor ons leven nou zou mogen worden gestempeld en gekenmerkt. Waardoor ons leven een leven in toewijding aan de Heere mag zijn. En als je dan bij jezelf eerlijk moet constateren dat daar zoveel aan ontbreekt, ben je daar dan wel eens bedroefd over? Is het je tot leed dat je God zo weinig de eer kunt toebrengen? En dat je hart vaak zo koud en zo ongevoelig is tegenover de Heere? En brengt dat dan ook weer de boetvaardigheid, de verootmoediging met zich mee, om opnieuw voor God te buigen en de Heere te erkennen: Heere, het is in mijn leven zo veel beneden de maat en ik zou toch zo graag anders begeren. Neigt u mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Is dat de keus van je ziel? Om met een ongedeeld hart de Heere te mogen dienen en liefhebben, omdat hij het zo waard is. En vervolgens omdat hij zoveel geeft en zoveel doet en zoveel belooft en zoveel in het vooruitzicht stelt. Om zo hem te mogen toebehoren. Gemeente, de keus. De keus van het nieuwe leven. De keus van het smalle pad. Weten we daarvan? En blijkt dat ook. Nee, een lippenbelijdenis kan heel rechtzinnig zijn, maar het is niet genoeg. Daar kun je niet op afgaan. Daar kun je niet op vertrouwen. Daar kun je niet mee volstaan ook. Maar blijkt het ook. Christus, de Heere, zijn genade in ons leven kennen en over ons leven inroepen. Maar zien we het dan ook? En laat die antinomiaan in deze tijd vooral alsjeblieft een eind bij ons vandaan blijven. Want hij heeft al zoveel schade toegebracht ook op het gereformeerde erf. En hij heeft al zoveel mensen verleid. Alsof het zonder die waarachtige vreze Gods en zonder die heilige levenswandel ook wel kan. Laat hem alsjeblieft zo ver mogelijk bij ons vandaan blijven. Amen. Psalm 119, het 56ste vers. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwig erf volvaardig aangenomen. 56 van 119. Laten wij samen danken. Genadige God, we danken u voor het onderwijs ook van vanavond. Laat het doordringen tot in ons hart, Heere, dat u naar waarheid in het binnenste zoekt. En dat u in het verborgene wijsheid bekend maakt. En dat gij de genade niet opdeelt. En dat mensen daarom geen gelegenheid krijgen van u althans niet om te roemen in de genade, terwijl hun leven een leven in de zonde is. Heren, wij bidden van u, doe ons de dingen recht verstaan. En waar we dan in de prediking ook weer mee geconfronteerd werden. Met die vraag die aan ons ieder persoonlijk gesteld werd. Geef dat niemand rust vindt. Dat niemand zichzelf ook rust gunt. Dat niemand rust durft te nemen. Voordat hij het weet. Voordat hij het echt weet. En voordat u het ook van zo iemand weet. Dat hij de goede keus heeft mogen doen. Om u de Heere te vrezen. Om u de Heere lief te hebben. Om u de Heere aan te hangen. En u de Heere te betrouwen. Van ganser harte. Van ganser zielen. En met alle krachten. De wereld te verlaten. De oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het 24e vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.